misschien is het goed om eerst even reclame voor mezelf te maken. Want de afgelopen afleveringen, heb ik een record aantal bezoekers gehad. Maar steeds dus niet de reclameboodschap daarvoor kunnen inspreken. Want die heb ik gewoon niet op die set gedraaid. En ik vind het niet goed eruit zien als dat als je een andere opname maakt. Dus mocht je nou denken van, nou, wat een bijzondere serie, deze subserie over Welbeck en Kirak. En wat zou ik toch graag dit soort journalistieke, culturele, artistieke producten steunen. Weet dan dat heel erg welkom is. Volg de linkjes onder deze video, Petje Af en Patreon, dat wijst zich allemaal vanzelf. Bij voorbaat super veel dank en ook heel erg veel dank aan de mensen die dat deze maand hebben gedaan. Ik heb daar serieus ontzettend veel aan. En dan zonder verder nog te vertragen zal ik de gast van vandaag aankondigen. En dan ben ik zelf, wederom. Ja, misschien moet ik het even kort toelichten. Want ik weet natuurlijk dat het eigenlijk een beetje not done is om jezelf als gast op te voeren. Maar dat is meteen ook de reden waarom ik het toch leuk vind om met die conventie te breken en mezelf als gast op te voeren. Maar het heeft ook een andere reden. Laat ik eerst even zeggen waar ik zit. Ik zit bij Jasper Joza of Jasper Kremers. Of wat is de beste manier om aan te kondigen?
Kan beide.
Jij doet altijd mijn audio.
Ja.
Dus in de afgelopen jaren gebeurt het regelmatig dat wij ook heel lang ook nakletsen over de aflevering of brainstormen of dan telefoongesprekken hebben van waar gaat het nou eigenlijk over, hè? Wat hebben we nou op tafel liggen? En van de week was dan eindelijk die uitspraak van de rechter. En toen had ik heel erg die hele dag last van een soort van raadselachtig onbestemd gevoel van een soort doem. Gevoel. Ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor zou zijn. Een soort unheimisch gevoel.
Ja, een duister gevoel.
Duister gevoel, ja. Er was eigenlijk maar één dag. Daarna voelde ik me al heel anders. Maar toen dacht ik wel heel scherp van, ik moet dus de camera op mezelf zetten. En dan moet ik eens mezelf als gast opvoeren. En dan moet ik mezelf de kans geven. Het is toch mijn eigen format. Dus ik mag doen wat ik wil. Dan moet ik mezelf de kans geven om dat gevoel eens te verkennen.
Ja.
En toen dacht ik van, laat ik eens langsrijden. Laat ik eens naar Jasper gaan. Met wie ik altijd verhelderende, verdiepende gesprekken heb. Want dat zijn dat soort gesprekken. We kunnen nu de subserie bekijken en onszelf de vraag stellen, wat ligt er voor ons?
Ja.
Dus nu draaien we het even om en nu geef ik jou even de rol van interviewer. Ja. En ga ik even op de gaststoel zitten. En dat is even de introductie.
Ja, nou Michiel, welkom in je eigen podcast.
Ja, dankjewel.
Want we hadden bijna de dag van die rechtszaak. We hadden eigenlijk al bijna zo'n gesprek. Toen zei je tegen mij van, ja, ik zit met dat gevoel. Ik wil er wel wat over zeggen. Maar eigenlijk was je er nog niet helemaal over uit wat je daar dan over wilde zeggen. En hoe je erop terugkeek, eigenlijk. Want je zat met een gevoel, maar je kon het nog niet onder woorden brengen.
Ja.
En nu zijn we natuurlijk een stukje verder in tijd en die gesprekken zijn eigenlijk allemaal afgerond en uitgebracht. Dus nu kan je er in zijn totaal naar kijken, naar terugkijken. En wat was dat gevoel? Wat was dat gevoel van doom wat over je heen kwam die dag?
Ja.
Waarom vond je dat zo'n heftige uitspraak van de rechter?
Kijk, wat die rechter zei. Dus je probeert dan ook die stukken te lezen. Maar dat, ja, ergens is dat altijd, het is hetzelfde als een contract nakijken. Dan krijg je die raadselachtige, stugge taal.
Ja.
20 pagina's, 30 pagina's dossiertaal. Dus dan ga je kijken naar hoe wordt het geparafraseerd in de media. En ik denk dat gevoel vooral voortkomt uit hoe het geparafraseerd wordt in de media. Hoe het geframed wordt in de media. En wat de reacties zijn van de betrokkenen. En als ik dat samenvat, dan wordt het volgens mij dit gezegd. Wat de uitspraak is, voordat de film verschijnt, heeft Welbeck het recht om de film te bekijken en te zeggen of hij hem goed vindt of niet goed vindt. En als hij dat niet goed vindt, dan heeft hij ook de ruimte om opnieuw een rechtszaak te starten.
Hmm.
Dat zou voor mij de kortst mogelijke samenvatting van de uitslag zijn. En dat wordt ook geparafraseerd als Welbeck heeft de rechtszaak gewonnen of deels gewonnen. Of in ieder geval niet Kirak heeft de rechtszaak gewonnen. Dus het is een overwinning. En ik denk ook dat het een overwinning is. Omdat het piketpaaltje is één stukje opgeschoven, zeg maar. Dus je hebt die theorie van Jordan Peterson, hè, die echt briljant is. Waarbij hij ook zegt van hoe komen we in een totalitaire wereld terecht? One step at a time. En dan legt hij dat ook heel de tijd uit van je duwt iemand net zo lang over het randje totdat iemand zegt nee. En dan zeg je oké, dan niet. En dan een half jaar later schuif je hem weer een stukje op. Maar op die manier wordt iemand per half jaar een stukje opgeschoven. En na 10 jaar sta je gewoon met je hakken tegen die afgrond. Dan hoef je alleen maar over het randje geduwd te worden. Mm. En dus ik zie deze uitspraak als een stap. Dus Welbeck heeft toch weer een stukje opgeschoven. Inmiddels ben ik zo ontzettend op de hoogte van de casuïstiek dat ik zou zeggen dat dat niet terecht is. En dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening, mijn opvatting. Maar, dus hoe baseer ik dat? Kirak heeft een bepaalde werkwijze. Als je dus eigenlijk altijd, hè, dit gebeurt heel vaak in de culturele wereld, dan ga je met mensen samenwerken.
Ja.
En dan ga je niet googlen wie dat is of zo. En dan kom je er ter plekke achter van, oh, werk jij zo? En dan krijg je misvattingen. Ik vind dat die altijd voor rekening zijn van degene die zich niet heeft verdiept.
Ja.
Dus Kirak heeft duidelijke intentie als filmmakers. Wij gaan een film maken. Het is niet dat Welbeck zegt, ik ga een roman schrijven. Willen jullie een dagje komen meeschrijven?
Nee.
Dus het is Welbeck die zich dient te verdiepen in de specifieke of atypische werkwijze van Kirak. Nou, hoe gaan ze te werk? Al hun films ontstaan heel erg ad hoc. Heel erg on the fly. Heel erg dus. Stefan is iemand die volgens mij bijna elke dag of meerdere keer in de week filmt.
Ja.
Hij verzamelt 600 uur aan filmmateriaal. En dan komt er een film uit van misschien een half uur, misschien een uur. En dan zie je al, er wordt maar 1% gebruikt.
Ja.
Maar hoe krijg je dat materiaal? Je moet wel de hele dag gaan filmen. Dus je moet meegaan in die methodiek, in die manier van filmmaken. En volgens mij is het zo dat Welbeck daar helemaal van op de hoogte is van hoe die werkwijze is geweest. En dat blijkt uit, volgens mij, wat Stefan en wat Kate en wat Ginny en wat de advocaat allemaal hebben aangeleverd. Er zijn uitgebreide gesprekken geweest met zijn vrouw Lises, met Welbeck zelf, mails, conversaties enzovoort. Zo gaan we te werk, zo doen we dat. Dus dat is één. Dan is twee, dat Ginny die OnlyFans ervaring heeft gehad met Welbeck. En dat, daar zit ook nog een heel belangrijk moment. Dat hij wel, dat Welbeck dus wel oraal bevredigd is door Ginny. En dat Ginny in het gesprek met wat ik met Ginny heb gehad, heeft hij duidelijk aangegeven van ja, luister eens, ik heb dat gedaan omdat er een film van wordt gemaakt. En dat wist Welbeck.
Mm-hmm.
Dan kun je natuurlijk zeggen van ja, maar Ginny is gek.
Mm-hmm.
Of zo. Dat zijn dan mensen die dat dan zo willen draaien. Volgens mij is het veel simpeler. De situatie is dat Welbeck en Lises na afloop haar contract, haar quitclaim niet wilden tekenen. En waardoor zij die beelden niet voor OnlyFans heeft kunnen gebruiken. En dat heeft Stefan ertoe aangezet. Omdat op advies van Welbeck en Lises, die ook een cynisch grapje maakten van ja, dan had je wel maar van tevoren moeten regelen om een contract voor te leggen.
Ja.
Dus dat contract is gewoon een helder contract. Dat is gewoon, zo gaan we te werk, anders kunnen we niet werken, zo maken we onze films.
Ja.
Voor de rest ligt alles open. Het is helemaal niet gezegd of er seksbeelden of geen seksbeelden worden gebruikt. Ook dat ligt niet helemaal open. Maar anders kun je die film niet maken. En dit is volgens mij helemaal niet zo ingewikkeld om te, ja, misschien is het wel ingewikkeld om te begrijpen, dat merk je, maar je zou dit gewoon kunnen uitleggen.
Ja.
Deze makers werken op deze manier. Om die en die reden is die quitclaim getekend en dat contract getekend. Dat is zelfs op advies van Welbeck gegaan, die zich ook had kunnen verdiepen in hoe zij nu eenmaal werken. En dit is dan helemaal los van wel of geen seks, wel of geen consent enzovoort. Dit zijn gewoon de feiten. En zij kunnen geen film maken als zij niet kunnen rekenen op jouw bereidwilligheid om die beelden vrij te geven die in gezamenlijk overleg geschoten zijn.
Ja.
Dan komt er nog eens bij dat het ook gek is om te veronderstellen dat Michel Welbeck een acteur zou zijn.
Maar hoezo is dat belangrijk?
Nou, dat is wat die advocaat dus probeert. Ja. Die zegt van ja, maar hij is een uitvoerend... Kirak noemt ook Genie een actrice en Tarek een acteur. Dus dan is Brother Beck ook een acteur. En dan heeft hij, volgens mij noemden ze dat in de rechtszaak naburig recht. En dat wil in mensentaal zeggen dat hij dezelfde rechten heeft als een acteur op een filmset. Hmm. Dus als een acteur niet van tevoren heeft gezegd van ja, ik kan me voorstellen hè, dat je dus onderhandelingen hebt over wat je wel en niet in seksscènes in beeld brengt, tepels, geen tepels enzovoort in Hollywood. En daar heeft dus een acteur blijkbaar ook zijn, nou ja, je ziet bijvoorbeeld bij Sex in the City dat alle vrouwen regelmatig topless in beeld komen, maar niet die hoofdspeelster.
Ja.
Dus zij heeft duidelijk een ander contract dan die andere vrouwen, anders zou dat een rare stijlbreuk zijn geweest. Ja. Nou, op die manier.
Maar,
dus zij willen het zo draaien dat Wellebeck dat recht heeft om te zeggen van nou, maar ja, jullie hebben mij naakt in beeld, dan wil ik ook wel even de film zien, want ik sta daarop. En, maar dat Kirak niet op die manier werkt met makers, dat is gewoon, dat is inherent aan hun manier van filmmaken en dat zie je aan het archief, dat zie je aan alles wat ze hebben aangeleverd en alles wat zij met Wellebeck en Lise hebben overlegd. Dus als ik dit alles op een rijtje zet, vind ik het dus heel vreemd dat een rechter oordeelt dat. Dan vind ik het heel gek dat de rechter dus oordeelt dat Wellebeck wel inspraak heeft.
Ja.
Want. Ja, dat kan. Dat stel je voor dat al mijn gasten in mijn podcast datzelfde recht hebben. Dat zou heel gek zijn. Want ik bedoel, ik zeg altijd wel. Dit is misschien geen goed voorbeeld, maar ik zeg altijd wel tegen mijn gasten trouwens van dat een samenspraak is. En als mensen er echt iets uit willen hebben, dat ik daarvoor opensta. Mm. Maar stel dat het echt tot een onoplosbaar conflict komt, dan ben ik gewoon degene die het materiaal heeft. En die wel of niet. Stel dat er een enorm journalistiek belang is, omdat er een hele belangrijke uitspraak van Mark Rutte in de podcast zit over de toeslagenaffaire. En ik vind dat relevant voor alle slachtoffers. En,
ja.
En hij zegt van ja, ik wil toch niet dat je dat online zet. Dan kan ik besluiten om het wel online te zetten. En dat heeft een journalistiek belang. En dit is even een heel simpel voorbeeld waarbij je ook nog een heel helder maatschappelijk journalistiek belang hebt. Maar dit geldt natuurlijk hetzelfde bij artistieke belangen. Je kunt helemaal geen film maken als je niet die artistieke vrijheid hebt. En daarin is er een bepaald soort aanname dat wij in Nederland in ieder geval, en zeker in de afgelopen, laten we zeggen, 70 jaar. Ik weet het niet, hè. Daarvoor maar ik heb het idee dat we zeker sinds de jaren 60, jaren 70, sinds die soort van culturele revolutie heeft plaatsgevonden. Daar behoorlijk dat de artistieke vrijheid behoorlijk groot was.
Hmm.
En dus voor mij, die uitspraak van die rechter, die is raar, omdat het is alsof daar iets van die vrijheid terug in het doosje moet worden gestopt. Het voelt voor mij een beetje alsof er een Pandora's box is opengegaan in de jaren 60. En dat terug in het doosje moet of zo.
Ja.
Dus het voelt voor mij een stap in de richting. Dus ik vond de uitspraak ideologisch. Ik vond een ideologisch infused uitspraak. En ik dacht van, wow. Dus die rechters, die zijn dus waarschijnlijk zonder dat ze dat zelf doorhebben. Maar dit is aanname, dat denk ik. Want anders kun je niet anders concluderen dan dat hij dat recht niet heeft. Als je alles snapt, dan denk je, nee, natuurlijk heeft hij dat recht niet. Dus waarom beslissen zij dan anders? En daar kan ik mijn vinger niet op leggen en dat gaf me dat gevoel. Ja. Het is een beetje een lang antwoord geworden, maar dit is wel vrij exact gereconstrueerd. Hoe ik er nu naar kijk.
Ja, want dat zou ook mijn vraag zijn van, als het al contractueel is geregeld van tevoren, dan zou je niet zeggen, of zou je denken dat dat recht er niet is van Michel om zich terug te trekken, terwijl hij al toestemming heeft gegeven.
Ja.
En dat is eigenlijk ook hetzelfde. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld Sid wel is uitgezonden.
Ja.
Uit is gekomen.
Ja, precies.
Omdat Sid natuurlijk ook die toestemming van tevoren al had gegeven. Dus ik snap even, en ik ben een leek wat dat betreft, ik snap de juridische basis daarvan niet. Hoe ze kunnen zeggen van, weet je, je tekent een quitclaim. En daarmee zeg je eigenlijk dat je de rechten, of in ieder geval je recht om achteraf invloed te hebben op het eindresultaat, dat teken je weg. Je tekent je rechten wat dat betreft weg. Dat is gebeurd. En dan uiteindelijk kiest de rechter er toch voor om Michel alsnog die rechten te geven. En ik snap, dan, ik kom met mijn hoofd niet bij waarom dat dan kan, juridisch.
Ja, en ik moet zeggen dat ik dat dus ook heel moeilijk vind om te bevatten. Maar me... zoals ik het begrepen heb tijdens de rechtszaak,
ja.
Heeft dat te maken met wat ze geprobeerd hebben, wat die advocaat van Welbeck geprobeerd heeft, is om aan te tonen dat hij op een andere manier beoordeeld had moeten worden, to begin with. Zeg maar, hij heeft een quitclaim getekend, bij wijze van spreken. Zoals je dat waarschijnlijk in de journalistiek of vaker hebt. Waarbij je dan afstand doet van al je rechten. En dat wordt geprobeerd om dat op te schuiven richting... Nee, maar hij heeft eigenlijk andere rechten, want het is een acteur in een film.
Ja, precies.
Daar
gelden andere regels.
Daar gelden andere regels en het contract moet opengebroken worden.
Ja.
Dat is volgens mij de truc geweest.
Ja.
En dat wordt gedaan door de zieligheidskaart te spelen. Welbeck heeft eigenlijk in de media en ook naar die advocaten toe... de media en je advocaten overtuigd van het feit dat hij heel erg in de war is hiervan. En heel erg geraakt is hierdoor. En heel erg van slag is. En misschien is hij dat ook wel. Dat is dus heel moeilijk om te zien.
Ja.
Het is niet consistent met zijn eerdere gedrag. En dat maak ik dus ook op uit Stefan en Kate's analyse van hem. Vooral Stefans analyse die hem ook gezien heeft in Parijs.
Hmm.
En dat een heel ander iemand is. Dus hij zegt van aan de ene kant is het een soort puppetmaster die aan alle touwtjes trekt.
Ja.
En aan de andere kant voor de bühne is het een leidend voorwerp.
Ja, precies.
Dus het is een rare schizofrenie. En hij zegt van dat is ook, ik zie dat als twee kanten van de maan. En hij laat alleen maar één kant van de maan zien. Maar die achterkant die heb ik nu ook gezien.
Ja.
Maar het is heel moeilijk voor mensen om dat van Stefan aan te nemen. Dat is een beetje dan, gaan mensen een beetje dat boy cried wolf argument bij hem gebruiken. Van ja. Het is
natuurlijk
lastig
dat,
als Stefan ook wel een back-achtig is daarin en zeg maar manipuleert,
ja.
dan is het heel moeilijk om van die manipulator de aanklacht aan te nemen dat een manipulator manipuleert.
Ja.
Dan zit je eigenlijk in een soort Droste-effect. En dat is dus, daarom is het interessant denk ik voor mensen die er één ring buiten staan om daar eens naar te kijken of zo. Nou,
ja, het is een soort gaslight pingpong waarin.
ja.
Stefan zegt, nee, maar hij doet zich anders voor dan wat hij eigenlijk is.
Yeah.
En andersom.
Ja. Yeah.
Maar, oké, maar wat ik nog niet helemaal goed begrijp, en misschien kan je dat nog even toelichten van, kijk, ik hoorde die rechters erover praten en ik vind het echt de Hollandse rechters. Snap je? Ze gaan altijd gelijk uit van het poldermodel. Daar houden ze echt van.
Ja.
Dat is ook wat Philip volgens mij had gezegd.
Ja.
Wat ze eigenlijk het allerliefste zouden willen is dat er gewoon Stefan en Michel gewoon samenkomen. Van, nou, weet je, die zijn alle twee kunstenaars. En
ja.
Die komen er wel uit, weet je, na een paar gesprekken. Dus dat is ook een beetje, denk ik, zo voelt het voor mij heel erg. Nu de stap is die de rechter eerst neemt. En ik voel daar nog niet een soort ideologische... hoe noem je dat? Hoe zou ik dat kunnen zeggen? Dat het vanuit een bepaalde ideologie is. Meer de ideologie van de polder. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het.
Want zo'n rechter weet natuurlijk ook niet wat ze op haar bord heeft. Dat heeft zoveel lagen. Weet je, ga maar uitleggen aan haar wat Kirok is. En wat kunst eraan is. Dat is natuurlijk voor haar niet te bevatten. Het zijn gewoon mensen die video's maken. Dus ik denk dat zij gewoon de makkelijke weg neemt. De makkelijke route voor haar. En, dat is heel normaal in een rechtszaak. De rechten gaan eerst kijken of de mensen er onderling kunnen uitkomen. Dus ik zie dat toch niet als een soort ideologische tegenslag of zo. Misschien ben ik daar te naïef in.
Nee, ja, nee, ik ben juist blij dat je dat zegt. Omdat ik denk dat een van mijn grootste Achilleshielen is dat ik altijd alles extrapoleer, groter maak, conceptueel bekijk, meta-level bekijk, dan nog wat meta-levels uitzoom. Dus ik kan een pakje boter, daar kan ik de hele ondergang van de mensheid in zien, bij wijze van spreken, soms. Of zo, het is gewoon, je kunt altijd iets kleins zien en dan kun je zo uitzoomen en dan het grote zien. En ik schiet dit heen en weer. Of ja, zo.
Wat is dat dan, wat daarin zit, waarom dat voor jou iets meer is dan alleen van, laten we gewoon dadelijk weer eventjes bij elkaar komen. En dan kijken we naar het resultaat. En dan als hij ermee blij is en jullie ermee blij gaan. Los van het poldermodel, zeg maar.
Ja, ik was eigenlijk blind vanuit gegaan, merkte ik op die dag, dat ze wel zouden winnen. Net als die vorige twee rechtszaken. Dus ik vond het echt een verrassing. Ik zat op die dag helemaal niet te refreshen of te googlen daarna. Ik zat gewoon te editen. Ja. En in één keer halverwege die middag keek ik op mijn smartphone. En toen zag ik dat het al door Volkskrant of NOS was opgepikt. En toen dacht ik, hè? Wat een rare uitspraak.
Ja.
Ik had het gewoon helemaal niet zien aankomen.
Ja.
Dus blijkbaar vond ik het zo klip en klaar dat ik gewoon dacht van, hoe kan dit? Ik vond het een hele rare, verrassende uitkomst. Wat ik er zo, denk ik, maf aan vind, en misschien is dat ook wel het goede aan wat Kirak doet, is dat zij steeds op zo'n manier iets midden in het debat zetten, dat eigenlijk allerlei dingen binnenstebuiten gekeerd worden. Dat zag je bij die Sint-Lucas film ook. Dat uiteindelijk, en dat zegt Philip ook heel goed in die aflevering, wat daar zo briljant aan is ergens, is dat dat juist daar alle Sint-Lucasse fans en zelfs de Geen Stijl achterban ook nog boos is op die situatie. Terwijl Geen Stijl juist als een van de weinige echt onafhankelijke nieuws outlets op dit moment heel erg op de hand van Kirak is ergens, omdat zij ze ook wel zien dat dat associatieve verwantschap zit in die vrije positie.
Ja.
En dus wat ik zo grappig vind en interessant is dat zo'n situatie met Wellebek ook ergens ook weer zo'n staaf dynamiet in de situatie is. Dat je dus dat de situatie zo is dat allemaal mensen ineens voorstanders zijn van een beperking van de vrijheid van de kunstenaar, omdat Wellebec zielig is, omdat hij zeg maar de verkrachte vrouwenkaart trekt. Zeg maar, ik voel me aangerand. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Nu voor het eerst in mijn leven begrijp ik wat het is om wat vrouwen voelen als ze verkracht zijn. Dat heeft hij volgens mij letterlijk in dat nieuwe boek van hem geschreven. Dus dat daar dan die journalisten achteraan hobbelen. Dus en dat dan een rechter dus ook nog meegaat in zo'n. Ik vind dat allemaal zo. Dus voor mij zit dat zo midden in die MeToo-ontwikkeling.
Ja.
Dus ik denk, dus er zijn een aantal maatschappelijke verschuivingen natuurlijk. Hè. We hebben nu het internet en we hebben nu allerlei nieuwe manieren van maken. En dus is dat ook een soort Wild Wild West. En dat zien allerlei mensen ook wel. En dus je denkt van, eerst denk je van, er is ongebreidelde vrijheid. En dan krijg je juice-kanalen. En dan schuift dat op. En dan denk je van, het moet ook weer niet de bedoeling zijn dat er in een roddelkanaal zomaar een roddel wordt genoemd. En aan de andere kant van de wereld dan iemand gecanceld wordt. Terwijl die roddel niet waar blijkt te zijn. Dus je ziet allemaal nieuwe casuïstiek ontstaan.
Ja.
En dus ik heb het idee dat zo'n rechter dan daarvan ook een beetje op de hoogte is. En dus denkt van, maar vrijheid is nooit absoluut. Het is altijd een onderhandeling en een gesprek.
Ja.
En dus daar komt denk ik mijn gevoel vandaan. Van dat door MeToo en door al die dat activisme en al die nieuwe manieren van hoe over consent nagedacht wordt en hoe er over seks nagedacht wordt en hoe er over grensoverschrijdend gedrag wordt gepraat en hoe er zelfs in de LGBTQ-discussie over wordt gepraat.
Ja.
Daar zit natuurlijk iets waardoor je niet meer ronduit kan zeggen met een hamer van een simpele zaak, kunstenaar is absoluut vrij. Dus ik heb het idee dat het daarmee te maken moet hebben. Dat er iets op aan het schuiven is. Zo van, maar hoe zit dat dan hier? Want dit is wel Michel Wellebec. En die zit nu wel naakt op dat bek. En dan gaat iedereen zien hoe die orale seks heeft met Ginny.
Mm.
En hij wil dat niet. En hij is nu zelf daar zielig over aan het doen. En dan, dan zie je dat die discussie vat krijgt op die uitslag van zo'n gesprek. Maar dat kan dat ik het te veel overanalyseer. Maar dat is wat mijn intuïtieve gevoel zegt. Dat is de enige bocht die je kan maken om te begrijpen waarom zo'n rechter niet meegaat in iets wat eigenlijk simpel is.
Ja dat is eigenlijk wat jij zegt, is dat in al die discussies zie je dat de vrijheid eigenlijk altijd op de weegschaal ligt. Aan de ene kant. Ja. Versus de veiligheid van de ander. Weet je, dat zag je natuurlijk ook heel erg in die coronadiscussie. Ging het over veiligheid.
Ja.
Weet je, in de MeToo-discussie gaat het ook over veiligheid. Het gaat altijd over, weet je, alles wat er ingeleverd wordt is de vrijheid. En dat jij ziet dat dus terug in deze uitspraak.
Ja, maar dat is nogmaals, dat denk ik er dan even in te zien.
Ja.
Die dag. Dus ik werd echt, ik denk dat ik ook, dus ik ging ook wandelen en ik merkte aan mezelf dat ik gewoon compleet moedeloos werd. Gewoon, soms heb ik van die dagen dat alsof je touwtje boven je hoofd is doorgeknipt en dat je zo, dat de pop die dan normaal beweegt, op de grond valt, zeg maar.
Ja.
De rest van die dag had ik dat gevoel.
Ja.
En pas de volgende dag kon ik me weer oprapen. Dus gewoon een soort moedeloosheid. Van oké, als het hierna opschuift, wat betekent dat?
Nee,
want dan kan Kirak nooit meer films maken. Want ze maken bij uitstek dit soort films. En kijk, die uitspraak is zo bizar. Omdat als Wellebek naburig recht heeft in hoe hij in die film geportretteerd wordt. En dus als hij daadwerkelijk een acteur is in die film, laat ik het dan iets meer in normale mensentaal zeggen. Dus als Wellebek daadwerkelijk een acteur is in die film, dan is de advocaat van Stefan dat ook. En dan zijn die rechters die in beeld gebracht worden dat ook.
Ja.
En dan kunnen zij ook, als die film uitkomt, zeggen van ja, maar nu komen wij, nu, kijk, we hebben nu in die podcast van Michiel gehoord dat wij nu zo worden, als een soort idealisten worden afgeschilderd in de MeToo-strijd, maar dat zijn we helemaal niet. We hebben daar heel sec naar gekeken en wij worden nu heel anders afgeschilderd. En dan hebben zij ineens ook naburig recht en dan kunnen zij ook die film van Kirak tegenhouden. En als ze die film van Kirak kunnen tegenhouden, dan kunnen ze misschien dan ook wel deze podcast tegenhouden. En zo kun je eigenlijk, het einde is zoek als je die kant op gaat.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk, nu is het gewoon heel simpel. Het is ook het neoliberale kapitalistische spel wat ervoor zorgt dat multimiljonair Michel Wellebek gewoon er even wat geld tegenaan kan flikkeren om het even de boel om te duwen. Dat kantje is natuurlijk ook.
Ja.
Sint Lucas heeft het helemaal niet kunnen betalen. Maar als Sint Lucas de portemonnee had en dit schept een precedent, dan kan hij hetzelfde doen in principe met de Sint Lucas film. En dan op dat moment kan Kirak helemaal geen films meer maken. En dan kom je dus uit bij, en ik ben nu een beetje aan het ratelen, dat heb ik ook door. Maar dit is waar het aan raakt. Nu zie ik het. Waar het voor mij aan raakt is dus waarom, en dat zei ik net al een beetje, waarom die films naar mijn idee goede films zijn, of waarom het belangrijke kunst is. Dat is omdat Kirak met zijn films aan iets raakt wat heel veel gewone kunst, heel veel conventionele kunst en geaccepteerde kunst niet kan doen. En wat naar mijn idee bijna de basisvoorwaarde is voor goede kunst.
Ja.
En dus dat is iets waarvan je toch schrikt, dat dat in deze tijd zo zeldzaam is geworden. Terwijl ik ben opgegroeid en ik had vanmorgen zat ik met een rijtje in mijn hoofd van wie zou ik allemaal noemen die in die geest maken. En dan kom je echt op, dan kom je echt een heel eind. Dat heeft met een bepaalde mentaliteit te maken, waardoor je met een bepaalde luciditeit en een bepaalde niet ontziende eerlijkheid praat, schrijft, kunst maakt, muziek maakt of wat dan ook. Over hoe jij die realiteit ziet en dat je al die laagjes daarin kan meenemen. Dus dat vind ik er heftig aan. Dus als Kirak die kunst niet meer kan maken die zij maken, dan laat je zien dat we in een klimaat leven waarin precies die manier van maken nog minder ruimte krijgt. Terwijl dat naar mijn idee, dat is eigenlijk precies de reden waarom ik Wellebek zo bewonder. Dat is het maffe eraan. Ik bewonder Wellebek omdat hij mij, toen ik in mijn meest depressieve tijd in mijn leven, toen ik net was afgestudeerd, en eigenlijk er tegenop liep dat voor het eerst dat al die instituties hermetisch op slot zitten.
Ja.
In die wereld, hoe ik als jonge kunstenaar daartegen oploop, dat ik, hoe mij altijd werd voorgesteld dat de kunsten zijn en dat wat je daarmee kan. En vanuit die, het corpus van genieën, kunstenaars en goede makers. Hoe die eigenlijk, ja, wat je kan als je dat wil, als je die kunstenaarsaspiraties hebt. En hoe je vervolgens achter de schermen ziet dat het een keihard, cynisch handjeklap is van werelden en subcultuurtjes, van vriendjespolitiek, van belangen. Hoe dat eigenlijk allemaal op slot zit. Op dat moment dat ik daar tegenop loop, kom ik op die boeken van Welbeck tegen. En dat is echt een soort van zuurstof en ruimte. En ik zie in één keer iemand die kunst kan maken van hoe die wereld eigenlijk is vastgelopen. En dat heeft zoveel geopend in mijn hoofd weer. En dat is eigenlijk het moment dat ik zelf rock bottom eigenlijk even raak. Mijn vliegtuigje komt neer, schraapt met de buik over de bodem. Zo, en veert op dankzij die en vliegt weer verder.
Ja.
En hij heeft eigenlijk echt, zeg maar, voor mijn gevoel ben ik creatief even, zeg maar, zo brain dead geweest. En even zo. En dat schokte weer aan. En daarna ging het weer aan. Welbeck heeft mij, zeg maar, artistiek gereanimeerd. En dat is echt zo.
Ja.
Met die kunst. En dus dit is eigenlijk. Dus het is grappig dat ik. Dus nu kom ik eigenlijk op het hartstochtgedeelte van mijn liefde voor het werk van Welbeck. Natuurlijk, dat zie ik dus ook aan. Dat vond ik zo mooi in het gesprek met Levina. Ja. Die ook eigenlijk zegt van ja, dus we zitten nu in een soort van. Ja, in een tijd waarin al die oude helden van een voetstok, van een sokkel zijn gevallen. Dus Welbeck is natuurlijk ook op een gegeven moment opgebrand. En je ziet nu ook zijn vliegtuigje zo wel pruttelend nu neergekomen. Dat vind ik niet erg. Iedereen kan in de herfst of in zijn creatieve winter terechtkomen. Ik blijf hem geniaal vinden vanwege wat hij voor mij betekent. Voor mij is hij niet in discrediet vanwege hoe goed zijn kunst is. Alleen, dus als ik dan echt kijk van wie doet dat nu, dan kom ik dus op Kira. Kira is nu degene die op een niets ontziende wijze al die dingetjes blootlegt. En weet je wel, dan hebben ze een heel goed voorbeeld is dat ze die video hebben waarin ze dan met die man van het Uur van de Wolf praten. En die man, dat is een hele ijdele, zelf ingenomen poortwachter. En hij zal wel eens even bepalen welke films. En hij gaat echt betuttelend praten. Ja. En die man is echt het archetype van iedere tussenpersoon die ik in mijn leven heb ontmoet, die probeert om macht over mij te hebben in die culturele invloedssferen.
Ik ben aangenomen in deze baan op basis van kennis en ervaring en eigenzinnigheid. En ik programmeer nu al een paar dagen onze rubriek op basis van die beginselen. Wat jij beschrijft was eigenlijk meer in een commerciële omgeving. Dat je allerlei testpublieken gaat vragen wat ze mooi vinden. Zolang ik het vertrouwen heb van mijn directie om mijn eigenzinnige keuzes te maken op basis van mijn kennis en ervaring, is dat mijn kompas.
Maar ik bied alleen maar aan om de kennis te vergroten. Ik zeg helemaal niet dat je er iets mee moet doen. We zijn alleen maar kennis aan het vergroten.
Ja, maar ik vergroot mijn kennis op een hele andere manier. Ik krijg 500 voorstellen per jaar binnen. Die lees ik allemaal, dus ik lees daarmee ook heel goed wat er onder documentairemakers aan thema's leeft. Ik lees hun vormgevelijke ideeën. Ik ga naar de kunstacademies. Ik hou me op de hoogte van wat jongere mensen willen maken. Ik zie wat er bij de collega-omroepen wordt gemaakt. Ik ga bezoek buitenlandse festivals. Ik ben in een education permanent.
Het zijn altijd van die mensen die zo je tegenhouden in je plannetjes. En als kunstenaar moet je daar omheen. Je moet om die beetje loserachtige, irritante poortwachters heen, die heel ijdel zelfgenoegzaam denken, ik zal wel eens bepalen wat goed is en wat niet goed is. En die video laat dan heel goed zien, vind ik, die staat echt symbool voor hoe zij op al die manieren dat blootleggen, zeg maar. En daarom vind ik die uitspraak dus heftig.
Ja.
Omdat ik dus zie dat het al zo ver is doorgevoerd dat een rechter gaat bepalen vanuit een ideologisch kader dat er iets terug in het doosje gestopt moet worden. Terwijl ik denk dat juist nu meer dan ooit, dat is een flauwe uitspraak, dat is niet eens altijd evenveel, maar dat ik nu evenveel behoefte als ten tijde van Welbeck, als ten tijde van Balzac, als ten tijde van wie dan ook. Ik vind dat Kirak met zijn werk het schoolvoorbeeld is van wat nodig is om juist al die subculturen, al die radertjes, al die dingen in beeld te brengen. En ik vind dat zij niet door een rechter zouden moeten worden tegengehouden.
Ja.
Dus dat is, ja, ik weet niet, een beetje wederom een langwarig verhaal, maar dat is denk ik het antwoord op...
Nee, maar dat maakt het heel erg duidelijk. En ik snap die angst nu ook beter vanuit het eerste wat je zei. En, maar, oké, laat maar dan dit vragen. Ja. Wat is het resultaat ervan nu met de film en met Kirak? Wat gaat het resultaat worden? Gaat er een film komen? Kijk, ik kan me nog herinneren, de eerste keer dat we het hadden over deze uitspraak, toen stond ik er minder negatief in. En eigenlijk vond ik het wel erg spannend dat er dadelijk misschien een film wordt gemaakt die niemand mag zien.
Ja.
En als er een film is die niemand mag zien, dat is natuurlijk, ja, daar word ik heel erg enthousiast van eigenlijk. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Een soort illegale, je hebt gewoon een illegale film dadelijk.
Een snuff movie eigenlijk.
Ja. En daar word ik wel enthousiast van. Ik kan daar wel wat mee, snap je?
Ja. Het zou ook vet zijn om dan gewoon op VHS uit te brengen of zo.
Nou, heb jij die... ken jij de Wu-Tang Clan?
Ja, daar moest ik ook meteen aan denken, ja.
Die heeft één exemplaar van een laatste album gemaakt.
Ja.
En die hebben ze voor, aan de hoogste bieder verkocht. En die is, is gekocht door Martin Shkreli of zo heet hij. Een van de gekke investeerder. En die heeft dat enige exemplaar. Nou, dat is natuurlijk een soort fysieke NFT. En dan moet ik ook een beetje denken aan de relatie tussen Philip en Stefan. Ik denk, ja, nou heeft Philip eindelijk... Kan eindelijk Philip iets tastbaars kopen van Stefan.
Oh ja, dat is briljant.
En wat hij ook naast zijn treintje kunstwerk, of ik weet niet of het was een treintje, maar hij had zo'n kunstwerk, zo'n installatie in zijn huis of whatever.
Ja.
Wat hij toen had doorverkocht. En dan heeft hij eindelijk een fysiek object van Stefan. One of a kind. Niemand mag het zien. Hij mag het niet uitbrengen. Ja, ik.
Het is briljant, dat wordt echt super veel geld waard.
Ja, illegale screening zie ik dan. Ik zou daarvoor betalen.
Ja, dat is briljant. Ja, nee, dat klopt. Dus dat is inderdaad de dag daarna, toen ik weer het anders kon zien.
Ja.
Wat heel vaak zo is, hè, dat je dan de ene dag zie je alles heel duister en de andere dag zie je alles heel. Zie je ineens alle kansen.
Ja.
En ja. Dit is een van die kansen. Hè? Je kunt gewoon die film afmaken. Je kunt gewoon helemaal buiten de rechter en bij de bek om zeggen van... nee, we brengen hem ook niet uit. Ja. We hebben hem gewoon verkocht aan een rijke verzamelaar. Die laat hem nooit zien.
Ja.
Die heeft hem in zijn kluis liggen. En dan kan die rijke verzamelaar natuurlijk altijd op eigen houtje besluiten... om clandestine screenings te doen in het En dan krijg je echt de underground.
Ja.
Dan krijg je gewoon dan is de cirkel weer rond. Dan, ja. Dan zijn we weer eigenlijk terug bij de underground punk en zo.
Ja. En daar kan je weer tegen verzetten.
En daar kun je weer tegen verzetten, ja. Inderdaad. En, en niemand zal. Kom er maar eens achter of er 100 mensen in een zaaltje in een dorp waarvan je niet eens weet welk dorp in Nederland dat is. Ja, weet je, daar komt er maar eens achter. Van of er een geheime screening is geweest. Ja. Daar kom je gewoon niet achter.
Nou, ik zou daar echt geld voor neerleggen om dat dan te zien, zo'n vertoning.
En hoeveel zou je daarvoor betalen, denk je, uiteindelijk?
Nou, meer dan wat ik ze nu betaal via de Patreon.
Ja, maar toch ook niet meer dan 100 euro, denk ik. Maar het is toch wel...
Nou, dat ligt een beetje aan. Als Philip, Stefan en Keten zelf bij zijn, dan zou ik er nog wel tegen de 100 euro willen aantikken.
Maar 100 euro is voor één screening alweer 10.000 euro. Als er gewoon 100 mensen komen, hè?
Ja.
Dus zo kun je dan ook weer gaan nadenken natuurlijk. Dan kun je denken van, oké, wanneer ben ik break-even?
Ja, dan komt een beetje mijn marketing, zakelijke kant komt dan naar boven.
Ja. Jij bent dat beter dan ik, hè, die zakelijke kant. Hoe zou jij dit dan aanpakken?
Ja, ik zou het zo doen. Ik zou de meest, hoe zeg je dat? Ik zou echt de film maken die Stefan voor ogen heeft. Geen concessies doen. Misschien nog een paar extra naakbeelden van Michel erin monteren. Zodat je zeker weet dat hij het geen toestemming geeft. En dan dat gebruiken om een uniek exemplaar te verkopen. one of a kind in een mooi doosje doen.
Ja, dat is echt helemaal in die NFT-cultuur.
Zo, in zo'n koffer, is er zo'n Quentin Tarantino-koffer, dat je dan open doet.
Met McGuffin.
Ja, en dat je dan dat gouden licht zo ziet. Weet
oh,
je?
Ja.
In al zijn films heeft hij dan, ja. Veel films heeft hij dan een koffer die ze dan open doet.
Briljant.
En dan zo'n gouden gloed.
Dat is echt briljant. Dat zou echt vet zijn, ja. En dan op die koffer staat ook McGuffin van Hitchcock, weet je wel. Dat koffertje waar iedereen altijd achteraan hobbelt. En wat nooit wordt ingelost.
Ja, precies. Ja, dat is...
En dat is het ook. Het is ook een McGuffin. Want je ziet dat hele mediacircus eigenlijk reageren op die...
Niemand kan er ook over, iets over zeggen. Want niemand... En dat zie je nu al. Want iedereen wordt al helemaal boos over een film die niemand heeft gezien. Die niet eens bestaat.
Ja. Wat je eigenlijk moet hebben is dat Quentin Tarantino dat koffertje ontwerpt.
Ja, precies.
En dan moet je gewoon echt een totaal exclusief potserig kunstwerk van maken. En dan heb je echt een kunstwerk. Dan is het ontegenzeggelijk een kunstwerk ook. Dat is ook de grap. Dan ben je ook in één keer af van die discussie. Van zijn de films van Kirak nou kunst of ja of nee?
Wil je een kunstwerk?
Ja, zo, nou, goed, dan kunstwerk. Maak ik er een kunstwerk van. Een film op een VHS van een type waarvan de videorecorder niet meer heel makkelijk te krijgen is. Daar staat die video op. En dat doen we in een koffer, in een lichtgevende koffer, die als hij open gaat, die mooie gloed krijgt. Die koffer, dat effect laat je ontwerpen door Quentin Tarantino. Dat waardeert ook die NFT op.
Ja.
En dan ga je gewoon voor de hoogste bieder. Dan zeg je van, dan ga je gewoon naar kunstveiling. En dan laat je Philip ook meebieden.
Ja.
En die kan ook de prijs flink omhoog knallen, want die wil hem sowieso hebben, hè?
Ja, en dan misschien een onderhands deeltje maken met Philip van oké, als je hem eventjes die prijs even omhoog stuurt, dan 20% achteraf.
Ja, ja. Dat mag dan niemand weten, dus dat is dan even off the record. Maar, maar dat is wel echt een briljante oplossing hiervoor inderdaad. Maar het is één bedenking die ik hierbij heb, en dat is, dan komen we meteen op het andere punt. Wat ik misschien ook nog graag wil overleggen. En dat heeft te maken met waarom ik er ook hoopvol naar kan kijken. En dat is dus, ik heb het idee dat Wellebeck gaat er nu een boek over uitbrengen. Ik heb gisteren de eerste recensie gelezen en die is echt vernietigend. Het is echt, ik moet heel even denk ik even citeren.
Wacht, hij heeft het boek al geschreven over... Is het zijn laatste boek en wordt dit verhaal daarin meegenomen?
Zij heeft een boek geschreven. En dat boek beschrijft zijn maanden van, volgens mij, december vorig jaar tot en met maart. Dus de afgelopen 4 maanden. En heeft iets anders meegemaakt ook. Wat ik niet helemaal begrijp. Wat met zijn islamkritiek te maken heeft. En daarin heeft hij ook een soort nat pak gehaald. En dit hele gebeuren met Kirak. En daarin noemt hij Stefan de cockroach. En Genie de...
Ja.
Ik weet niet meer die bijnamen. Maar in ieder geval de eerste recensie. In de conclusie, ik zal even voorlezen. Staat, he confesses to liking clichés. It's becoming one. Going around in circles with the same formulas. The same obsessions. With all humor has deserted its prose. There is no longer any distance and any ambiguity. Weet je wel, dus deze recensent zegt van ja, precies wat Wellebeck al zo goed maakt, is eruit verdwenen. Er zit geen humor meer in, er zit geen ambiguïteit meer in. Die roman van Wellebeck, die hij nu geschreven heeft, die non-fictie, het lijkt erop dat hij daar niet heel erg in is geslaagd om daar een goed kunstwerk van te maken. En wat Forrest in zijn analyse zegt, is dat het een stand-off van kunstwerken is. En dus Kirak gaat nu ook een Kirak-film erover maken. En daar heb ik enorm hoge verwachtingen van. Dus de film die zij ervan kunnen maken. Alleen wat ik zo goed vind aan Kirak is dat zij als een soort van alles absorberend monster alles meenemen wat er gebeurt. Dus ook die rechtszaken nu, maar ook het feit dat ze verloren hebben nu. Het is bijna alsof dus het magische aan Kirak is dat ze het alles absorberende kwaliteit heeft. Dus juist dat zorgt ervoor dat ik door wat ze dan uiteindelijk als film inleveren. The Matrix gaan zien of The Wire gaan zien van hoe alles vast zit. En dat is denk ik mijn vraag aan jou.
Ja.
Welk idee is hoopvoller? Het idee van dat Quentin Tarantino-achtige koffertje waar het best kept secret-achtige geheime illegale snufmovie-achtige film in komt te zitten, die nooit iemand te zien krijgt, of de daadwerkelijke film. Gaan ze met dat kunstwerk, dat object, dat begeerenswaardige object, gaat dat hun de case laten winnen? Of het feit dat ze gewoon daadwerkelijk in staat zijn om een artistiek interessante film hierover te maken?
Nee, het ene sluit het andere niet uit. Want hoe ik het zie is dat zij de puurste vorm van een film voor het koffertje maken. Misschien wel de extra X-rated version ervan. En dat ze eigenlijk de film die er. En daarnaast nog de film eromheen maken. Van de film over het maken van het koffertje en een rechtszaak. En de beelden die niet gebruikt worden.
Ja, dus dan is de film die eigenlijk een tweetraps raket is of zo. Ja, dus je hebt de film waar zogenaamd iedereen het over heeft. Dat ja. Het bronmateriaal.
Ja. De edit en, daarvan. Weet
ja.
Je.
Ja.
En die kan zo kut zijn, want niemand gaat het zien. Die kan zo kut zijn als Steven ja. Middel.
Ja, inderdaad, want niemand gaat het zien.
Niemand gaat het zien.
Dat is ook met de MacGuffin zo, hè? Dat zei ik ook al in een van de eerdere gesprekken. Van, dat is de point van de MacGuffin, is dat uiteindelijk helemaal niet. Als het koffertje open gaat, is eigenlijk de kijker vaak teleurgesteld zelfs. Dus het gaat erom dat iedereen achteraan rent. Daarmee engage je als kijker.
Ja, dus zo zie ik het. Gewoon een tweeledige film. En een soort. Met één deel alle angsten van Michel geëdit achter elkaar. Alles wat hij niet wil zien. Dat ik gewoon een soort snufmovie van maken inderdaad. En de rest is gewoon het verhaal. Wat de film die toch al zou worden gemaakt. Waar die nu toch al mee bezig is.
Ja.
En dat vind ik het. En dat is echt het geniale van Kirak is natuurlijk dat ze. Je kan altijd nog een stapje. Ze kunnen altijd stapjes achteruit, snap je?
Ja.
Dan kunnen ze een film maken over het proces van het maken van de film. Weet je, dat zit in hun films.
Wat ik wel heel mooi vind aan jouw idee, ook heel poëtisch zelfs, is dus stel je hebt je grootste geheimen, in dit geval, dus Welbeck die dan misschien daadwerkelijk het gevoel heeft dat hij ontheiligd wordt, door dat hij daar naakt op bed zit in zijn meest niets ontziende zelf. Dus dat, als je dat op een disc zet en je stopt dat in een gouden koffertje en je stopt dat weg, dat is eigenlijk alsof dat zwaard van Damocles boven je hoofd hangt.
Ja.
En wat zo fucking vet is aan het op deze manier bekijken, is dat is natuurlijk wat mensen in deze wereld ook zo opgefokt maakt, is dat ze altijd het gevoel hebben dat ze chantabel zijn met iets wat ze bijvoorbeeld online hebben gezegd. Dat is zo'n zwaard van Damocles gevoel.
Ja.
Dat heel veel mensen hebben. Dat is ook waar die cancelcultuur vat op krijgt, waar die MeToo vat op krijgt, waar BLM vat op, waar al die processen vat op krijgen, zelfs COVID en al die debatten, is dat speelt in op de angst dat mensen denken dat ze wel iets te verbergen hebben of wel iets geëxposed kunnen worden als ze iets verkeerde zeggen.
Ja.
Dus dat wordt dan een symbool voor dus als je Welbeck, de mogelijke Nobelprijswinnaar van de toekomst, zo'n koffertje geeft wat als zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangt, dan symboliseer je iets waar zijn kunst op inbreekt. En waar Kirak's kunst op inbreekt als ze buiten die lijntjes kleuren en gevaarlijk worden voor mensen die altijd die angst hebben en vanuit die angst nadenken.
Ja, en weet je wat extra cynisch maakt, is dat je er dan ook nog heel veel geld voor kan vragen.
Ja, en dan inderdaad. Ja, dan laat je ook weer iets heel grappigs zien van dat zou heel vet zijn als dat uiteindelijk meer geld kan genereren dan dat die rechtszaken überhaupt bij elkaar hebben gekost. Want dan laat je ook zien wat dat je dus altijd met dat geweld in die kapitalistische, neoliberale shitstorm waar we in zitten, kun je altijd weer aan een hendel trekken en dat die kapitaalstromen weer her.
Precies. Nee, maar wat weet je, en vooral wat ik toen dacht, is van juist dat illegale daaraan, juist wil je dan eigenlijk dat ze die film ook eigenlijk niet mogen maken. Snap je? Dat is een beetje, het is een beetje cynisch, het is ook een beetje sadistisch misschien. Maar het geeft die film wel echt heel veel meer betekenis, eigenlijk.
Ja.
En ook veel meer lading dan als ze wel eigenlijk gewoon alle vrijheid hadden om het te doen. Want dan, aan die kant bewijs je dan ook niet meer zoveel, als die vrijheid er toch is. Misschien.
Het is wel Het is echt een gewetensvraag als maker. Zou ik ooit een heel boek schrijven waar ik alles mag zeggen wat ik wil, als de voorwaarde is dat één rijke kunstenaar, één rijke kunstverzamelaar dat als NFT kan kopen, zodat nooit iemand het leest.
Ja,
dat is best een. Dat voor mij appelleert dat meteen aan de vraag van waarom ik überhaupt kunstenaar wil worden. Ja. Dus blijkbaar, ik weet niet of ik dat de wenselijke uitkomst zou vinden voor mijn ik weet niet of dat mijn behoefte zou bevredigen. Ik weet niet of het in termen van behoeftebevrediging kan worden uitgedrukt, maar laat ik het anders zeggen. Ik weet niet of dit mij. Ja, daarvoor zou ik dus niet schrijven, weet je wel?
Ik zou er wel misschien een beetje anders in. Want ik zou eigenlijk dat gebruiken, dat spel wat je eigenlijk speelt, wat je gewoon meespeelt.
Ja.
Dat zou ik al heel erg bevredigend vinden.
Ja.
En of het nou een makers, of het nou vanuit maakschap is of als mens. Maar ik zou dat heel. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje, denk ik, wat Michel nu ook probeert te doen. Een soort als puppet master iedereen een beetje naar zijn hand te zetten. Dat, voor mij, als ik dat zou doen, dan zou ik voor mijn gevoel wel de laatste set hebben gedaan. En van, nee, ik heb toch gewonnen. Want ik heb een koffer, of een film in een koffer gestopt, wat ik toch niet wilde maken. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om die naakbeelden. Ja, maar goed, misschien moeten we het daar niet te veel over hebben. Want dan.
Ja, dat is ook een beetje, als wij nu over dit idee praten, en dan verpest je misschien een beetje dat gevoel,
ja,
wat je als kunstenaar nodig hebt om het idee zelf te kunnen krijgen. Maar het is wel echt een. Wat ik wel heel goed vind hieraan is dat je toch. Dat we toch even brainstormend al laten zien dat je het in een half uur alweer kan openbreken in iets, ja, anders. Hè?
Ja.
En dus iets breder geformuleerd is dat natuurlijk de. Ik weet wel dat ik ook wel halverwege het proces van deze video's een keer ook zei van, ja, het is allemaal, het knettert echt van de potentie, deze casus.
Ja.
Het geeft zoveel energie, het geeft zoveel kanten, het is zo, ja, rijk aan. Daarom dat ik ook deze serie wilde maken, omdat ik hem zo rijk vind aan dingen die het geeft.
Er zijn dus twee mensen die daar dus het meest mee doen. Of is het twee partijen? Dat is Kirak, uiteindelijk, met die film die er komt. Hoe dan ook, daar heb ik alle, ja, vertrouwen in. En jij, want jij hebt je daar deze gesprekken.
Ja, en dat is mooi, omdat, ja, dat is toch dan. Daarom ben ik toch. Vond ik dat toch. Dan kom ik weer terug op. Ik ben nu dit aan het verwijzen naar die eerdere gesprekken. Maar dat vond ik toch mooi aan wat Levina zei over die. Ik wilde eigenlijk de serie Wellebecks Orphans noemen. Want ik dacht van, we zijn eigenlijk allemaal Wellebecks wezen.
Ja.
En we zijn allemaal verweest. In een soort verweesde samenleving zijn we allemaal kinderen van een bepaalde tijdsgeest. Waarbij dus één voor één. En dat vond ik zo chockerend om te merken dat één voor één al die grote mensen die je bewondert toch een beetje van een sokkel donderen. En dat gevoel heb ik ook heel sterk gehad de laatste weken. En dan vond ik dat Levina dat heel scherp zei.
Ja, die
zei
dat heel goed, ja.
Dus je ziet nu dat al die mensen die ook volgens mij allemaal in de jaren 80 of in de jaren 90 zijn begonnen, en die dus ook heel erg nog die ruggensteun hadden van die neoliberale kapitalistische logica toen het internet nog niet bestond. En die zie je allemaal nu een beetje zo het zand inrijden. En dan zie je nu die nieuwe generatie makers, die kunnen helemaal niet diezelfde traditionele wegen volgen, maar die moeten nieuwe manieren vinden om dat erheen te breken.
Ja.
En dus die moeten op andere manieren dat doen. En dat vind ik dus ook inspirerend en mooi aan dat Kirak toch dat die kunst van maakt. En dat, ja, probeer ik er zelf ook van te maken. En daarin is het toch vruchtbaar.
Ik vond het trouwens wel mooi. Dat is natuurlijk ook iets wat ik in de muziekwereld heel erg herken. Wat Levina zei. Het is eigenlijk. Never meet your heroes.
Ja.
Je wil ze eigenlijk gewoon niet. Weet je, dat beeld wat je van ze hebt gecreëerd. Dat moet het ook gewoon blijven, joh. Want uiteindelijk zijn het gewoon mensen met ego's. Mensen die je gewoon met angsten. Weet je, het is allemaal. Dat zie je bij Wellbeck natuurlijk heel erg.
Ja.
En valt die van het voetstuk. En dat merkte ik wel. In al die gesprekken kwam dat wel. Die teleurstelling in hem als maker kwam dat wel terug. Behalve bij Philip, want die had die
bewondering niet.
Die
had gewoon
bij bij iedereen, van Levina tot Stefan, had die bewondering wel. En je ziet dat daar is een stukje teleurstelling. Van, ja, het is gewoon een zure oude man geworden.
Ja, dat is toch mooi eigenlijk, hè?
Maar dat is ook mooi, want dan kom je er ook van los.
Ja.
En dan kan je het weer, weet je, dan kan je natuurlijk ook, heb je ook weer de vrijheid om daar wat van te maken. Want als je in die bewondering zit, dan gaat het heel moeilijk worden om hem ook kapot te maken. Als het moet.
Ik vind ook dat ik met deze reeks video's en dat Stefan met Kirak video's en alle andere en Kate en alle anderen ook ergens eer doet aan zijn erfenis. Dus ik vind het ook allemaal Wellebecks orphans, zeg maar. Ja, ze zijn ook allemaal, we hebben goed gekeken naar de meester.
Ja.
En nu zijn wij allemaal op onze eigen manier daar weer dat weer artistiek aan het omzetten in materiaal.
Maar je hebt het ook nodig van je meester om dan om dat dan af te keuren. Snap je?
Tuurlijk, ja. Dat zie je ook altijd op scholen. Je moet je tegen je meester afzetten uiteindelijk.
Het grappige dat vaderfiguur vanuit Stefan, dat dat vaak terugkomt. Ik weet niet in welk interview dat zei, dat hij als een soort ding heeft met oudere mannen.
Ja.
Dat hij ze altijd wil pleasen, omdat hij natuurlijk een moeilijke relatie had met zijn vader. Datzelfde mechanisme zit daar ook in.
Ja.
Weet je, dat je je afzet van je vader af. Ook om jezelf te bewijzen.
Ja. Ja, en het is ook een beetje, het is dat.
En je vader stoot je ook af. Weet je, dat, Michel doet het ook met zijn orphans. Hij stoot ze ook af. Van, kijk het maar.
Maar wat ook heel mooi is, is dat wij komen natuurlijk allemaal ook uit een tijd waarin dus die ouders er allemaal niet waren. Dus het is ook iets, het is ook een gebrek van een daadwerkelijke, ja, hoe vrij dat wij allemaal waren in de jaren 80, weet je wel.
Ja.
Dat was gewoon bizar. Ik vind daarin ook die debuutroman van Bret Easton Ellis is ook super betekenisvol daarin. Want die heeft het dan over Less Than Zero. Die heb ik een paar jaar geleden nog eens gelezen. En dat vond ik verbijsterend. Want je ziet dus, dat zijn de kinderen van de sterren van Hollywood.
Ja,
dat zijn 12, 13-jarige kiddo's. En die zijn gewoon helemaal, er zijn gewoon geen ouders. Die zijn gewoon helemaal, die kunnen gewoon doen wat ze willen. Weet je, dat is de meest grove, brute, nare scènes in. En wat vooral opvalt, is dat de hoofdpersoon gewoon helemaal detached is. Gewoon helemaal onthecht.
Ja.
Helemaal gewoon whatever. Zo, dat was de tijdgeest. Dat is waar we allemaal vandaan komen. Of
ja.
Zo.
Ja, heel herkenbaar, ja.
En Wellebecq is dan van een één generatie eerder. Dat is ook zijn moeder, die hippie-achtige type is. Die flower power beweging. En daar is hij als kind helemaal van verdwaald geraakt.
Ja.
En nu krijg je de reactie van die Bret Easton Ellis mensen. Van die Bret Easton Ellis kinderen op die flower power kinderen, zeg maar.
Ja, precies.
En terwijl de generatie die daarna komt, dat is al die MeToo, BLM, grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn die social justice warrior achtige cancel types. Dat zijn vaak gewoon millennials of nog jonge generatie Gen Z kinderen. Wat weer een echo is van die jaren 60 kinderen.
Ja.
Zo. Dus dat is een beetje de intergenerationele conflict waar dit op bounced of zo.
Ja, ik moet aan mijn zoon denken, die is 17. En hoe hij dat dan beleeft. Want ik ben ook van de jaren 90 inderdaad. Alle vrijheid van de wereld. En al die angsten die ik daarvan heb meegenomen, die projecteer ik dan natuurlijk nu op hem. Al die bijna doodservaringen die ik heb gehad, omdat ik gewoon geen begeleiding had.
Ja.
Die angsten neem ik mee en die projecteer ik op hem. Want die denkt soms van, laat me met rust.
Ja, dat is mooi. Ja, dat is
ja. Maar goed. Ja, ik denk, heb het rond?
Ik denk het wel, ja. En ik zit te denken, want ik zei al, van, we moeten het ook niet te lang maken. Want het zou natuurlijk heel brutaal zijn als ik zelf het slotwoord neem.
Ja.
En dan het langst kan lullen van iedereen. Dat zou wel helemaal...
Ja, is genoeg om uit te knippen, toch?
Zeker. Nee, ik vond echt... Ik heb het idee dat we echt wel... De spijker echt stevig in het hout geslagen. Ja. Ik heb niet het gevoel dat ik iets niet gezegd heb wat op mijn hart lag.
Ja, en plus, wat ik ook echt niet begreep hiervoor, heb je ook echt kunnen toelichten. En begrijp ik nu veel beter. Dus wat dat betreft is mijn missie geslaagd.
Ja. Ja, op zijn dag dat zo'n uitspraak is, gaat het even, dat is een trilling. Wat dan misschien, om het even naar de muziek te halen. En die trilling gaat meetrillen met andere trillingen of zo. En dat, dus ik heb het gevoel dat het even... Dus ik had even dat gevoel van... Wow, dit is een ideologische uitspraak.
Ja, ja.
Die uitspraak heeft met MeToo te maken. En MeToo heeft met BLM te maken en LGBTQ. En dat heeft te maken met hoe er nu wordt gepraat over COVID. En over klimaat. En over klimaat... ideologische
en over,
dingen.
En over vrijheid natuurlijk.
Dus ik zag in één keer zeg maar die ideologische tumor. En al die draden en al die vertakkingen en al die... of zo, al die dingen. En dat was waar ik van schrok. Ja. Dat het even in dat moment, dat ik door die weilandschappen loop en met muziek op. En dat ik even helemaal zo dat zie of zo, als een soort nachtmerrie.
Ja.
Eigenlijk, grappig genoeg... kom ik nu pas op. Maar dat is natuurlijk de erfenis van Lovecraft. Waar de Beck ook weer schatplichtig aan is. Hè? Dat is die... Dat monsterachtige... Ja. Wat niet één monster is. Dat is zo briljant aan Lovecraft. Die heeft het niet over één uiteindelijk monster wat ons bedreigt. Maar die heeft het over dat gevoel. Die Ik heb het wel eens eerder in een aflevering uitgelegd aan de hand van... die computerspelletjes van Dark Souls en Bloodborne. Daar zit dan, in Bloodborne zit dan ook... Als je bewustzijn stijgt... dan ga je ook in de lucht... en dat hebben die computerspelletjesmakers briljant gedaan... dat soort dingen in de lucht zien. Die monsterachtige, tentakelachtige dingen. Waarmee dat spelletje wil uitdrukken van hoe... je kunt wel bewustzijn stijgen. Dat is goed voor je poppetje die in een hele moeilijke wereld moet overleven. Maar het is niet goed voor je mind. Want je komt niet tot een soort voortschrijdend inzicht... of een hoger niveau van denken of verlichting of wat dan ook. Maar je ziet gewoon meer de doom, de horror, de dingen, de tentakels. En dat is niet iets gearticuleerd, maar dat is een unheimisch gevoel van... doem.
Ja,
en dat zag ik even inderdaad, dat zag ik in die weiland, zag ik dat in de lucht hangen. En dan loop je naar huis en dan ga je slapen en dan word je wakker en dan denk je weer van nee, maar een kunstenaar is een surfer. Er is altijd een rat van fortuin, je kunt altijd weer met de dobbelstenen gooien, er is altijd een table magic, je kunt elke dag buigen, je kunt altijd Neo in de Matrix zijn. Dan komen die associaties weer, die het weer licht en luchtig en mooi maken. Het is mooi dat we vandaag in dit gesprek even die twee kanten hebben gevangen. Dus dat ik eerst even heb geprobeerd om uit te leggen wat voor mij dat Lovecraftiaanse angstbeeld is.
Ja.
En vervolgens hebben we eigenlijk... Nou, die kan weer in het doosje. En vervolgens hebben we de mogelijkheden gezien.
Ja.
En die kan in het andere doosje.
Ja,
dus dat zijn de twee koffertjes. En nou hebben ze opgeborgen. En dat is dus mooi. Dat is mooi. Dat is ook... want zo heb ik het project ook aangevlogen. Heel erg geïnspireerd op The Wire. Die ik zo ontzettend vaak heb aangehaald in deze podcast... In alle gesprekken door de jaren heen. Dat je dus door zeven mensen het woord te laten, leg je eigenlijk al die laagjes even op elkaar.
Ja. En dan zoals die seizoenen van The Wire. Waar
precies,
je,
ja. En dan zeggen mensen wel van ja, maar je gaat met allemaal mensen, like-minded people praten. Maar het gaat mij er helemaal niet om. Ik heb geen journalistieke interesse. Ja, ik ben geen Volkskrant-journalist. Nee. Ik hoef niet te zeggen van wederhoor. Ik hoef niet allemaal verschillende mensen aan het woord te laten om een geloofwaardig beeld te schetsen. Ik geloof dat als ik zeven mensen aan het woord laat, dat er genoeg tegenstrijdigheden in doorklinken, zodat je zelf moet nadenken van wat ligt er voor ons. En daar gaat het om, dat je zelf aan het denken wordt gezet. En het is mooi dat we dus dat ik even hier langskom en dat we er even over, dat jij eigenlijk mij de kans biedt, zoals je ook bij een psycholoog of een psychiater even op de bank kan om te praten, als je mij nu even de kans geeft om even leeg te lopen.
Ja.
En dat ik eigenlijk nu, ja, nu kom ik eigenlijk in mijn hoofd ook voor het eerst eigenlijk tot een heldere samenvatting. Het zijn eigenlijk die twee doosjes die nu opgeborgen worden. Die dystopische en die utopische.
Ja.
Nee, dat is niet helemaal goed, want het is niet utopisch, het is ook niet dystopisch, maar zeg maar die die horrordroom van Lovecraft. En dat geniale kunstwerk wat jij hebt beschreven met het gouden koffertje van Tarantino. Ja. Die zijn nu allebei even zo. En nu kan het net als na die 2 jaar na COVID dat ook niemand meer daarover praat. En nu gaan er een lage zand overheen. En nu komt de dagelijkse...
Ja.
Weet je wel, de dagelijkse gang van zaken gaat er weer overheen. En nu raakt het gewoon verborgen. Net als, net als in die verhalen van Lovecraft. En over 2 weken heeft het er niemand er meer over. En over 2 jaar is iedereen het vergeten. En dit ligt gewoon, zeg maar, verborgen. Dat is mooi. Toch?
Ja, dat vind ik ook. Ja. En verhelderend.
Ja.
Zeker. Want ik kon het niet duiden. Maar ik denk dat het wel een stukje helderder is.
Ja, mooi. Ja, dat denk ik ook. Dus ja, heel erg bedankt dat je vandaag wilde helpen met het spel omdraaien. En mij hebt willen interviewen, waardoor ik zelf even in staat ben, in ieder geval voor mezelf, dit alles op een rijtje te krijgen.
Ja.
Dat is in ieder geval ja, misschien dat de kijker denkt, wat een bespottelijke exercitie. En dat vind ik, zou ik ook heel, heel, heel reëel vinden, ja, dat je dat denkt. Ja. Dus je hoeft in die zin ook absoluut niet te kijken. Maar ik vind het wel leuk voor mezelf. Dit is dan misschien mijn eigen... Dat als dit een video wordt dat maar 1 view kijkt en dat krijgt, en dan ben ik dan zelf, dan denk ik dat ik ook tevreden ben.
Ja, precies.
Ik word in een doosje. Ik vind het zelf heel opluchtend.
Ja, precies. En verkopen.
Ja, een doosje doen, ja.